Wij lezen het woord Gods uit het tweede hoofdstuk van het boek Daniël. We beginnen de lezing bij vers 31 en we lezen tot en met vers 45. Daniël 2 vanaf vers 31 tot en met vers 45. Gij, o koning, zaagt en ziet, er was een groot beeld. Dit beeld was treffelijk en deszelfs glans was uitnemend, staande tegen u over. En zijn gedaante was schrikkelijk. Het hoofd van dat beeld was van goud, van goed goud, zijn borst en zijn armen van zilver, zijn buik en zijn dijen van koper, zijn schenkelen van ijzer, zijn voeten eens deels van ijzer en eens deels van leem. Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en vermaalde ze. Toen werden tezamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud. En zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers en de wind nam ze weg. En er werd geen plaats voor dezelfde gevonden. Maar de steen die het beeld geslagen heeft, werd tot een grote berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde. Dit is de droom. Zijn uitlegging nu zullen wij voor de koning zeggen. Gij, o koning, zijt een koning der koningen, want de God des hemels heeft u een koninkrijk macht en sterkte en eer gegeven. En overal waar mensenkinderen wonen, heeft hij de beesten des velds en de vogelen des hemels in uw hand gegeven. En hij heeft u gesteld tot een heerser over al dezelfde. Gij zijt dat gouden hoofd. En na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe. Daarna een ander, het derde koninkrijk van koper, het welk heersen zal over de gehele aarde. En het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer. Aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt. Gelijk nu het ijzer dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken. En dat gij gezien hebt dat de voeten en de tenen ten dele van pottenbakkersleem en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten welke aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen der voeten ten dele ijzer en ten dele leem, dat koninkrijk zal ten dele hard zijn en ten dele broos. En dat gij gezien hebt het ijzer vermengd met modderig leem, ze zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen de een aan de ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom hebt gij gezien dat uit de berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom nu is gewis en zijn uitlegging is zeker. Weet uit de schriftlezing begrijpt u dat we vanmorgen toekomen aan wat dan precies die droom van Nebukadnezar is geweest en wat de betekenis daarvan is geweest, wat de Heere door middel van die droom aan Nebukadnezar heeft willen vertellen. En hij gebruikt Daniël ervoor om die uitleg bekend te maken. Onze tekst concentreert zich met name op de versen 34 en 35 van Daniël 2. Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen. Die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en vermaalde ze. Toen werden tezamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud en ze werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers En de wind nam ze weg en er werd geen plaats voor dezelve gevonden. Maar de steen die het beeld geslagen heeft, werd tot een grote berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde. Meent u, het eerste wat Daniël heeft gedaan toen hij bij Nebukadnezar kwam, u herinnert u, dat is heel duidelijk en heel beslist van zichzelf afgewezen. En alleen maar op God gewezen. Nebukadnezar die ging ervan uit dat Daniël dat wel kon, dromen uitleggen. Maar Daniël zegt, nee, dat kan ik net zo min als dat welk mens het ook kan. Ook de wijzen in uw rijk konden dat niet. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. En die heeft mij die verborgenheid bekendgemaakt. Ik heb het ook maar gekregen. Ik heb van mezelf ook niets. Dus heel duidelijk en heel bewust heeft Daniël van zichzelf afgewezen en op zijn God gewezen. Een duidelijk geloofsgetuigenis bij het begin al. En dan is het zover dat Daniël aan Nebukadnezar gaat vertellen wat hij gedroomd heeft, want dat eiste Nebukadnezar immers, dat eerst de droom verteld zou worden. En als men dat zou kunnen, dan had hij een bepaalde garantie dat de uitleg die daarop zou volgen inderdaad ook wel betrouwbaar zou zijn. Daniël begint met eerst de droom te vertellen. En Nebukadnezar beleeft het als het ware opnieuw. En hij constateert van stap tot stap dat die Daniël inderdaad de waarheid spreekt. Er stond dat geweldige beeld, dat beeld dat indrukwekkend was. Er wordt zelfs van gezegd dat zijn gedaante schrikkelijk was. Er zat iets angstaanjagends in dat beeld, in dat geweldige. Een gouden hoofd, een zilveren borst en zilveren armen, een koperen buik, een ijzeren benen en voeten van ijzer vermengd met pottenbakkersleem, gedroogde klei. Dat is het beeld, merkwaardig. Beste metaal zit bovenin en naarmate je lager op dat beeld kijkt, wordt het allemaal minder van kwaliteit. En dan zie je dat hele wonderlijke van die voeten en die tenen, die alleen maar de indruk maken van, ja, daar zit wel wat ijzer in, maar het is toch allemaal broos en breekbaar. En dan, zonder handen, wordt er in het gebergte een steen losgewrikt. Een steen die naar beneden begint te rollen en die hoe langer hoe meer aan snelheid wint en die precies richting dat grote beeld van Nebukadnezars droom aanstormt en er dan ook nog letterlijk precies tegenaan botst, tegen die zwakke, zo mag je toch wel zeggen, voeten. Beeld valt ondersteboven, de steen rolt er helemaal overheen en vermorzelt en vermaalt al die metalen. En er blijft niks van over dan een beetje kaf, dan een beetje stof, dat ook nog door de wind weggeblazen wordt. Het is totaal verdwenen. Hoe indrukwekkend en vreesaanjagend het ook geweest mogen zijn, het is weg. Helemaal weg. En daartegenover die steen, die groeit. En die groeit. En die wordt tot een grote berg. En die wordt tot zo'n grote berg dat hij de hele aarde vervult. En dat was het, de droom. Ja, Nebukadnezar stemt Daniël helemaal toe. En hij heeft nu ook vertrouwen in datgene wat Daniël gaat vertellen als hij tegen de koning zegt, we zullen nu ook de uitlegging bekendmaken. Het begint bij het hoofd. Dat is ook het eerste wat opviel. En dan zegt Daniël zonder omwegen, maar wel met een hele hoop woorden, dat Nebukadnezar dat gouden hoofd is. Waarom? Omdat hij van God macht en kracht en een koninkrijk ontvangen heeft. Dat heeft hij niet van zichzelf, dat zal hij misschien wel denken, dat hij het allemaal aan zichzelf en aan zijn krijgsheerstalenten en aan zijn organisatietalenten te danken heeft, dat hij zo'n geweldig rijk regeert. Maar hij heeft het gekregen. Het is hem allemaal in de hand gegeven. God heeft u gesteld tot een heerser over al dezelfde. Gij zijt dat gouden hoofd. Al de macht, al de heerlijkheid van Babel is als het ware samengebundeld in de koning van Babel, Nebukadnezar. Maar hij blijft niet. Na u zal een ander koninkrijk opstaan. Dus hij verdwijnt en zijn rijk verdwijnt en er komt een ander rijk voor in de plaats. Een rijk dat minder heerlijk is. Het is dan ook vergeleken met zilver. Daarna, en dat beeld, dat rijk van zilver blijft kennelijk ook niet, want daarna komt er weer een rijk. En dat is inderdaad een geweldig rijk, dat is een rijk dat de hele wereld beslaat. Maar ook dat gaat voorbij en dan komt er nog weer een ander rijk en dat rijk wordt gekenmerkt door hardheid, door wreedheid. Dat is het rijk van ijzer. En tenslotte is er, en dan zijn we onderaan bij de voeten en bij de tenen van het beeld. Tenslotte is daar ijzer vermengd met leem, wat eensdeels op hardheid, andersdeels op zwakheid en machteloosheid en krachteloosheid wijst. En wat ook wijst om dat ijzer en leem natuurlijk niet aan elkaar passen, ze vermengen zich niet met elkaar, dat is geen combinatie. Vandaar dat het ook een verdeeld rijk zal zijn. Dat is het eerste deel van de droom. Opeenvolging van wereldrijken. Babel, gij zijt dat gouden hoofd, daarna het rijk van de Meden en de Perzen, dat het rijk van Babel heeft verslagen en in de plaats van Babel is gekomen. Daarna in de geschiedenis het rijk van de Grieken, het Grieks-Macedonische Rijk, onder leiding met name van Alexander de Grote, die voordat hij 30 jaar was, zo wordt van hem gezegd, een keer weende, omdat hij geen landen meer wist die hij nog veroveren kon. Hij had alles veroverd uit die tijd. En tenslotte dat geweldige, maar tegelijkertijd ook zo harde en wrede Romeinse Rijk, waarvan gezegd is dat de Romeinen overal een woestijn achterlieten en dat de Pax Romanica noemden, de Romeinse vrede. Maar ook dat komt tot verval. Want dat beeld staat tenslotte op voeten die bestaan uit ijzer vermengd met klei, pottenbakkersklei, hardheid en zwakheid tegelijk. En de uitlegging, en op dat punt is de uitlegging die Daniël geeft nogal uitgebreid, terwijl hij op andere punten soms heel beknopt is, is die aan het eind van zijn uitleg nogal uitgebreid als het over die tenen en over die klei en over dat ijzer gaat. Daar zegt hij onder andere ook nog bij, men zal zich wel met menselijk zaad vermengen, maar een echte eenheid komt er toch niet van. Waar dat laatste op slaat, zou dat kunnen slaan op het Rijk van Rome in zijn nadagen, toen er verval ontstond, toen er decadentie opkwam, toen er allerlei tekenen van ontbindende krachten loskwamen, vooral ook op moreel en ethisch gebied. En als u Paulus in het eerste hoofdstuk van de Romeinen leest, van de Romeinenbrief, het tweede gedeelte van dat hoofdstuk, dan krijgt u een tekening van de wereld van Paulus' dagen, van al de goddeloosheid en de gruwelijkheid en de verschrikkelijkheid die er toen in dat rijk van Rome voorkwamen, zonde tegen al Gods geboden en op allerlei manieren tegen Gods geboden. En zo was dat rijk rijp voor de ondergang. Ziet het daarop als Daniël vertelt over die voeten vermengd, ijzer vermengd met leem? Of heeft het, omdat het toch een afzonderlijk deel in het beeld is, eerst heb je de benen van ijzer en daarna de voeten van die vermengde substantie, ziet het op datgene wat later gaat gebeuren? Want dat Romeinse Rijk is natuurlijk ook verdwenen. De goten hebben daar een eind aan gemaakt en dat corrupte, decadente Rome is tenslotte ook ondergegaan, net zoals Griekenland, net zoals Perzië, net zoals Babel. En dat heeft ook hetzelfde lot ondergaan dat zoveel andere rijken al hebben ondergaan. Maar het idee van dat ene Roomse wereldrijk is gebleven. Dat is nooit verdwenen. Er is heel wat keren geprobeerd om dat Rijk van Rome te doen herleven. Napoleon is ermee bezig geweest. Hitler is ermee bezig geweest. En vandaag zijn we er nog mee bezig. Het Verenigd Europa is daar ook nog een bewijs van. Dat we bezig zijn de dingen toch aan elkaar te smeden. Ook al zijn ze zo verschillend en zo onderscheiden dat ze eigenlijk niet bij elkaar passen. Net zo min als ijzer en leem bij elkaar passen. We leven in de tijd van de verdragen, van de unies, van de UNO en van het Verenigde Europa. En dat zal wel doorgaan. Want de Bijbel laat ons zien dat het er tenslotte toch een keer van komen gaat. Dat de hele wereld onder de macht van één bestuurder staat. De mens der zonde wordt hij genoemd. De antichrist. En die zal ze allemaal tot een eenheid weten te smeden, maar het is een kunstmatige eenheid. En er blijven spanningen en er blijven botsingen en er blijven wrijvingen. Precies zoals het in die uitleg van de droom van Nebukadnezar staat. Die droom van dat beeld geeft dus eigenlijk een panorama van de geschiedenis van de rijken van deze wereld. Er is verschil, het ene is van goud, het andere is van zilver. Er is ook een rijk van koper, er is een rijk van ijzer, keihard. Onverbiddelijk. Er is een rijk dat bestaat uit allerlei rijken, maar verdeeld en niet vermengd met elkaar. Maar het is wel één en hetzelfde beeld. Hoeveel verschil er onderling ook mag zijn, het is wel één en hetzelfde beeld. Dus is er eigenlijk ook weer niet zoveel verschil. Want al die rijken, of het nou dat gouden hoofd of die ijzeren benen zijn, al die rijken zijn tenslotte door dezelfde geest beheerst. En leven vanuit dezelfde gedachte. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volkeren ijdelheid? Dat is de mentaliteit, altijd geweest en altijd weer. Of het nou Babel was, of dat het nou Perzië was, of dat het nou Griekenland was, of dat het nou Rome is, of dat het nou Europa is, of dat het nou de VN is. Altijd maar diezelfde geest, geen God. Eigen meester. Waarom citeer ik Psalm 2? Het zal straks duidelijker worden, gemeente, daarom zingen we hem ook een paar keer vanmorgen. Maar het zal duidelijk worden dat hier Psalm 2 echt helemaal inpast in dat beeld van Nebukadnezar. Want die psalm tekent de geest waaruit de rijken, waaruit de volkeren leven. Geen binding aan de schepper. Nebukadnezar dat gouden hoofd en hij denkt en hij zegt het later ook. Dat heb ik toch bereikt. Dit is toch het Babel dat ik gebouwd heb. En hij zegt het, een ander denkt het. Maar dat is voor God hetzelfde. En God wordt uitgeschakeld. God mag in de hemel blijven. Als hij dan toch met alle geweld in hem wilt blijven geloven, laat hij in de hemel blijven. En laat hij zich dan niet met de aarde bemoeien. En noem zijn naam dan ook niet meer. En let dan ook niet op allerlei tekenen die er in deze wereld zijn, allerlei rampen die er in deze wereld plaatsvinden, en breng die dingen nou niet in verband met God. Zwijg God dood. Dat hebt u waarschijnlijk ook gemerkt, als het gaat over al die rampen en al die dingen die er gebeuren, dat de naam van God er echt niet meer bij genoemd wordt. Zwijg God maar dood. Wij beslissen zelf. Maar die rijken komen en die rijken gaan. Opgaan, blinken, verzinken. En er blijft er niet één over. Is dat omdat ze vermolmd raken? Dat ze verzwakt raken? Dat ze aan hun weelde en aan hun luxe en aan hun verwendheid te gronde gaan? Ja, dat is inderdaad vaak ook het geval. Maar dat zijn dan toch eigenlijk maar de tweede oorzaken. De eerste oorzaak is dat God gerichten houdt. God houdt gerichten. En als straks Babel te gronde gaat en als dat gouden hoofd verdwijnt, en als de Meden en de Perzen de macht overnemen, dan is dat maar niet een gebeurtenis die je in de geschiedenisboeken later gewoon als een feit vermeld vindt, en waar verder geen enkele relatie meer mee bestaat tot de troon die in de hemel staat. Maar dan is dat omdat God het koninkrijk geeft en het koninkrijk neemt. Zoals Daniel in zijn lofzang eerder in dit hoofdstuk ook al gezegd heeft. En dan zien we in deze wereld gebeuren wat Nebukadnezar ook heeft zien gebeuren. Dat niet alleen de rijken tijdelijk zijn en dat ze elkaar opvolgen en elkaar plaats innemen. Maar dan zien we ook dat het er niet beter op wordt in deze wereld. Dat de kwaliteit ook nog achteruit gaat. Want hoe verder je komt bij het beschouwen van dat beeld, beginnend bij het hoofd, dan naar de borst, dan naar de buik, dan naar de benen, dan zie je dat de kwaliteit achteruit gaat. Goud wordt zilver en zilver wordt koper en koper wordt ijzer en ijzer wordt nog vermengd met leem ook. De glans gaat er ook helemaal af. En het wordt ook allemaal maar harder. Dat zie je ook in de wereld gebeuren. Dat het leven glansloos wordt. Grauw. Grijs. Zonder schoonheid. Dof. En hard. En wreed. En hoe zal dat straks zijn als uiteindelijk toch bereikt wordt wat de mensheid alle eeuwen door heeft proberen te bereiken. De ineensmelting van alle volkeren onder de tirannie van de mens der zonde. Hoe wreed zal dat bewind zijn? En dan hoef je echt niet alles te geloven wat er in die boeken van Tim LaHaye staat. Maar lees dan maar het boek Openbaring. En hou je dan maar eenvoudig aan de dingen die uit dat boek Openbaring duidelijk zijn. Hoe wreed zal dat bewind zijn? Heus, het maakt daarom ook niet eens zo heel veel uit in welk land een mens leeft en onder welk regime. Natuurlijk, er is verschil tussen een dictatuur en een democratie, maar het is een relatief verschil. En van God uit bezien is het allemaal antigoddelijk. Alleen een theocratie is van God uit bezien aanvaardbaar. Maar dat vinden we niet. dat willen we ook niet. Geen God immers. De mens, het volk desnoods, of een dictator of wie dan ook, maar de mensen beslissen. En alle veranderingen die er geweest zijn en alle oorlogen die er gevoerd zijn, die hebben uiteindelijk niks opgeleverd. Niks opgeleverd. Geen verlossing gebracht, de zonde niet uitgebannen, de dood niet overwonnen. Niets heeft deze wereld tot nog toe gepresteerd. Er zijn ook geen oplossingen. Je kunt knopen doorhakken, natuurlijk. Er is altijd wel een zwaar te vinden om een knoop door te hakken, maar dat is hem niet ontwarren. En de ontbinding gaat door. Alle eenheid streven ten spijt. Moeten we het nou van dat ene Europa verwachten? Moeten we het nou van de VN verwachten? U weet wel beter, dat zijn organisaties die eigenlijk bestaan uit een groep machteloze mensen die allemaal hun eigen mening hebben en houden en die allemaal hun eigen haan koning laten kraaien. En zo gaat het in deze wereld niet naar de oplossing toe. Nebukadnezar heeft dat moeten horen. Hoe prachtig hij ook was, gouden hoofd, gij zijt dat gouden hoofd. Maar laten we dan ook ophouden, gemeente, om nou zoveel waarde toe te kennen aan wat de groten van deze wereld zeggen. En laten we nou ophouden met ons ongerust te laten maken over wat de een zegt. En laten we ons ophouden om ons te laten vertroosten door de geruststellende woorden van een ander. Want dat zijn allemaal mensen ergens uit dat beeld in de droom van Nebukadnezar. Er is een betere uitweg. Gode zij dank is er een betere uitweg. En dat maakt God aan Nebukadnezar en via de Bijbel aan ons bekend. Want dan is daar onverwachts die steen. Er is geen mens bij geweest. Zonder handen uit het gebergte uitgehouwen. Zonder menselijke handen. Er is... Het gebeurt zomaar. Dit werk is door Gods alvermogen. Door Heeren hand alleen geschied. Psalm 118. En daar gaat het notabene ook over een steen. En die steen kennelijk door God losgewoeld, losgemaakt, in beweging gezet. Die steen smakt tegen het beeld, rolt er tegenaan, rolt het omver, rolt er overheen. En vermaalt en vermorzelt en verbrijzelt. Zodat er alleen maar stof overblijft. En de wind begint te waaien en stof stuift alle kanten op en niemand kan er meer een deeltje van terugvinden. En dan gaat die steen groeien. En groeien totdat hij een grote berg, een wereldomvattende berg wordt die alles beslaat. En die steen stelt ook een rijk voor. Een vijfde. Vers 44, een koninkrijk. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen. Maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Rechtstreeks van God afkomstig. Door hem gesticht. Door hem uitgebreid, door hem groot gemaakt, door hem wereldomvattend gemaakt. Het leidt geen twijfel, gemeente, met dat koninkrijk. Terecht wordt het in vers 44 in onze vertaling ook met een hoofdletter aangeduid. Het leidt geen twijfel dat het hier om het koninkrijk der hemelen gaat. Nog anders gezegd, het leidt geen twijfel of het gaat hier over het rijk van Christus. Ik zou zelfs durven zeggen dat het om Christus zelf gaat. De koning, zoals van dat hoofd gezegd kan worden tegen Nebukadnezar, gij zijt dat gouden hoofd. Zo kan van die steen gezegd worden tegen Christus, gij zijt die steen zonder handen losgehouden, die al de koninkrijken van deze wereld vermorzelt en vermaalt. Hij is toch rechtstreeks van God gekomen? Christus, de Zoon van God, zongen we daar niet van? Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. O ja, laat die steen in de droom van Nebukadnezar nou in den beginne alleen maar onaanzienlijk zijn. Laat het nou maar een gewone, grauwe steen zijn waar niemand iets bijzonders aan ziet, geen gedaante en geen heerlijkheid. Dat was met de Heer Jezus Christus ook toen God hem in deze wereld deed ingaan. Toen had hij ook geen gedaante dat we hem zouden begeerd hebben. Toen was hij ook onaanzienlijk en wie hem tijdens zijn rondwandeling op aarde zag zonder geloofsogen. Zonder dat hij in hem de heerlijkheid Gods aanzag, die zag in hem iemand die hij niet begeerde. Waar hij geen schoonheid in zag, waar hij echt helemaal geen waarde in zag. Eigenlijk begon hij zich dan ook hoe langer hoe meer aan hem te ergeren. Totdat hij zich van hem afkeerde en niet meer van hem wilde weten. Ook al had hij nog zoveel wonderen en tekenen gedaan en zoveel mooie woorden gesproken. Maar en zo is het toch gegaan. Hij maakte geen indruk, geen blijvende indruk. Pas daar en alleen daar, waar het waarachtige geloof met ogen des geloofs op hem zag en zijn heerlijkheid aanschouwde en ging ontdekken dat hij van God kwam, dat hij zelf God is en hem zo ook als de Zoon van God ging belijden. Pas daar kreeg hij schoonheid, pas daar werd hij gezien als de schoonste onder de mensenkinderen. Maar voor de anderen was hij alleen maar zo'n steen, waar ze zich nog aan stoten ook. En waar ze zich aan ergerden. En het is wat geprobeerd door de vorst der duisternis, want die wist wel beter. Het is wat geprobeerd door de vorst der duisternis om die steen in zijn loop te stuiten. De vorst der duisternis heeft wat pogingen aangewend om de Heere Jezus te laten mislukken als de zaligmaker van zondaren. Om hem teniet te maken, om hem tot zonde te brengen, om hem te laten struikelen. En om hem ten eenenmale onbekwaam te maken om aan het recht van God te voldoen en ooit één zondaar de hemel binnen te brengen. Maar hij heeft zijn werk voltooid. Hij heeft zijn werk voltooid. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot een hoofd des hoeks geworden. Hij is opgestaan uit de doden. Het heeft geklonken uit zijn mond. Het is volbracht. En de Vader heeft daar zijn goddelijke heilige goedkeuring aan gegeven. En toen dat werk gedaan was en toen hij opgestaan is uit de doden en toen hij heen zou varen naar de hemel, toen heeft hij 11 waren het er toen eigenlijk nog maar, 11 eenvoudige mensen die steeds bij hem geweest zijn, opdracht gegeven, gaat dan heen in de gehele wereld en predik het evangelie onder al de volkeren. Wat evangelie? Welke boodschap? De boodschap: God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonden hun niet toerekenende. De boodschap: God heeft gedacht aan zijn genade. De boodschap: God heeft een koning gegeven die ver boven andere goden het eeuwig zalig leven schenken kan. De boodschap van verzoening in het bloed van Christus. En met die boodschap moesten ze de wereld in. 11 Galileese mannen. Wat zal dat nou opleveren? Wie verwacht daar nou wat van? Maar ze zijn gegaan. En er is er een meegegaan. Dat had hij ook beloofd. Ik ben met u. En hij is in zijn geest met hem meegegaan. En toen ze preekte, toen was het niet in bewegelijkheid van woorden als van menselijke wijsheid. Toen was het niet met allerlei kunstgrepen zoals de Griekse filosofen probeerden hun gehoor te boeien en te beïnvloeden. Maar toen was het met dat eenvoudige getuigenis, Jezus Christus en die gekruisigd. En ze hebben de mensen niet gemanipuleerd tot in het geloof. Ze hebben de mensen niet gekieteld om in het geloof een keer te komen. Ze hebben de mensen niet op de een of andere manier, met een of andere slimmigheid, proberen erin te laten lopen, zodat ze nu ook bij de club hoorden. Ze hebben eenvoudig verkondigd dat Jezus Christus de Zoon van God is, die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En toch. Dat eenvoudige getuigenis. Waarvan de mensen soms ook nog zeiden, en dat waren degenen die er helemaal niet van wilden weten en die zich eraan ergerden en die zich ervan afkeerden. De reden is verachtelijk. Luister je daar nog naar. Maar toch dat eenvoudige getuigenis drong hier en daar en nog eens daar en op nog weer andere plaatsen door, tot via het oor in het hart. Welker hart de Heere opende. Lydia, zodat ze acht nam op hetgeen door Paulus, door de godsgezant gezegd werd. En ze begon het te verstaan. En het werd in haar ziel een kracht Gods tot zaligheid. En dat gebeurde daar, en dat gebeurde daar, en dat gebeurde daar. En hoe lang heeft het geduurd? Of er waren overal van die samenkomsten van christelijke gemeenten. En overal ging dat getuigenis uit, want degenen die erdoor aangeraakt werden, die konden er niet van zwijgen. Die hielden het niet voor zich, die beleefden het niet als een privézaakje waar ze met anderen niet over praten, maar hun leven veranderde en hun spraak veranderde. En ze gingen het getuigen en ze gingen anderen zoeken te winnen, want ze hadden bewogenheid met het lot van medemensen. Ze waren zelf immers ook het voorwerp van Gods barmhartigheid geworden. En hoe lang heeft het geduurd? Of het sijpelde door en het drong door als een zuurdeeg, doorzuurde het gehele deeg. En de hele wereld van die tijd, langzaam maar zeker, werd daardoor beïnvloed. En er was een volk dat God vreesde. En de koning, de ruiter op het witte paard, is rondgegaan en voortgegaan, overwinnende, en opdat hij overwon. De Bijbel vertelt er wat van, lang niet alles. We weten van al die apostelen niet waar ze heen gegaan zijn. We weten het van een paar en we weten van een beetje van hun werk, maar genoeg om te weten, en dat is het belangrijkste, dat de Heilige Geest mede getuigenis gaf. En dat God een werk deed in die dagen. En dat het getal van de discipelen vermeerderde, doordat de Heilige Geest harten opende en met het geloof mensen begiftigde en ze tot waarachtige bekering bracht. En ze afhaalde van dat geloof bij de Joden dat Mozes het doen moet en dat onze gehoorzaamheid aan de wetten doen moet. En dat ze verloste van het geloof in de Griekse of Romeinse afgoden waar ze offers aan brachten en waar ze hun hoop op stelden. Bekeerd van de stomme afgoden om nu de levende God te dienen. Paulus deed het niet, die planten. Apollos deed het niet, die maakte nat. God gaf de wasdom en de steen groeide en werd tot een berg. En nochtans is de aarde niet vol. Er zijn ook tegenkrachten losgekomen. En hier gaat de werkelijkheid, het beeld in de droom van Nebukadnezar, te boven. Nebukadnezar heeft niet gezien in zijn droom dat de groei van die steen op alle mogelijke manieren belemmerd dreigde te worden. Heel kort, heel beknopt, ziet Nebukadnezar alleen maar dat die steen tot een grote berg wordt. Maar dat dat een hele weg is. En dat dat een hele strijd is. En dat Christus niet zomaar koning der koningen is en overal erkend wordt. En dat niet zomaar al die rijken en al die machten van goddeloosheid die leven uit het beginsel van de opstand. Dat niet zomaar al die rijken tot kaf geworden zijn en door de wind weggeblazen zijn. Maar dat maakt de rest van de geschiedenis, voor zover die in het woord van God onthuld is en voor zover ook in de nabijbelse tijden de geschiedenis van de kerk duidelijk maakt, wel zichtbaar. En toch gaat dat werk door, wat er dan vandaag ook allemaal tegenop komt en wat vandaag de groei van die berg tegen lijkt te houden. En laten we eerlijk wezen, als je naar die eerste tijd kijkt, Pinksteren, Jeruzalem, Samaria, Syrië, de zendingsreizen. Je ziet het zomaar vermeerderen, je ziet het zomaar groeien. Die vlek, die inktvlek om zo te zeggen, die spreidt zich alsmaar meer uit over de wereld van die tijd. En nou lijkt het wel alsof het allemaal de andere kant op gaat. Alsof het overal teruggedrongen wordt, alsof dat werk van Christus verlamd is. Alsof die tegenkrachten toch de overhand hebben gekregen. En nog even, ja nog een poosje. In sommige landen is het al gebeurd. Sommige landen hebben al geen enkel spoor meer van het waarachtige christendom overgehouden. Terwijl het er vroeger wel was. Overspoeld door een andere religie. Een agressieve religie. Die van het christendom ook niks moet hebben. Andere landen hebben er nog wat restanten van. Maar ook niet zo heel veel meer. En toch, gemeente, de Heere doet geen half werk. De Heere is geen mens die ergens aan begint en zolang het allemaal goed gaat, het ook wel volhoudt. Maar dan komt er tegenslag en dan blijft het liggen. Dan wordt het nooit meer afgemaakt. Zo zijn er een hele hoop dingen in uw en mijn leven die nooit afkwamen. Een hele hoop dingen waar we aan begonnen, maar nooit mee doorgingen. Maar zo is de Heere niet. Als hij het begint, dan voltooit hij het ook. Het is niet voor niets dat in de Bijbel, in het laatste Bijbelboek, meer dan één keer de Heere genoemd wordt met de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. De Alpha en de Omega. Degene die het fundament legt en die de sluitsteen aanbrengt. De eerste en de laatste. Het begin en het einde. En daarom komt dat werk toch af. En daarom blijft het niet bij die steen die komt en die rolt en die wat doet en die omvang krijgt en daarna weer ineens schrompelt. Nee, Nebukadnezar heeft het goed gezien. God heeft het hem duidelijk laten zien en Daniël heeft het ook duidelijk gezegd. Het eindigt daar waar die steen de ganse aarde vervult. Is dat dan al zover? Natuurlijk niet, gemeente, dat is zover nog niet. Dat zal nog gebeuren moeten. Er staan nog dingen in de Bijbel die alsnog gebeuren moeten. Hij is gekomen, die steen is gerold, die steen is. Maar die steen is nog niet zo groot geworden dat hij de ganse aarde vervult. Het woord dat Jesaja 11, dat staat er ook nog. De aarde zal vol zijn van de kennis des Heren gelijk wateren de bodem der zee bedekken. Een ander beeld, maar met dezelfde strekking als in de droom van Nebukadnezar. Vol van de kennis des Heren. Dat woord van Paulus in 1 Korinthe 15. Want hij moet als koning heersen totdat al zijn vijanden onder zijn voeten zullen gelegd zijn. En dat woord uit het laatste Bijbelboek, Openbaring, het 11e hoofdstuk, het 15e vers. En de 7e engel heeft gebazuind. En er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende: de koninkrijken van de wereld zijn geworden van onze Heere en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in der eeuwigheid. Johannes heeft het in zijn visioenen gehoord. De stem van de zevende engel. De koninkrijken zijn geworden van onze Here en van zijn Christus. Ja, dat komt. Dat werk komt af. Dat werk komt af, gemeente. Met al de consequenties daaraan verbonden. En dan denk ik weer aan de tweede psalm. En dan degene die niet gewild hebben dat hij over hen koning zou zijn. En dan degene die zich tot het uiterste verzet hebben. Vanuit de geest van de tweede psalm. Dan zegt die tweede psalm ook dat hij ze verbrijzelen zal als pottenbakkersvaatwerk. Dan heb je weer die pottenbakkersklei. Die in die voeten en in die tenen van dat beeld ook zaten. Ze zullen verbrijzeld worden. Zoals een pottenbakkersvat, een oude kruik, in elkaar geslagen wordt. Wat er allemaal nog gebeuren gaat in deze wereld, ik weet het niet. Ik weet het niet, de dingen die gebeuren nu zijn voorspel. De aarde zal niet meer door water vergaan, dat weten we, dat heeft de Heere beloofd. Maar hij heeft nooit gezegd dat er geen watervloeden meer zullen zijn. Maar het zijn tekenen der tijden en ze zijn niet beperkt tot watervloeden. Ze zijn er ook in andere vormen. En dat de liefde van velen zal verkouden. En dat de mensen meer zullen zijn liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods. En dat de mensen meer op zichzelf gericht zijn, egoïsten, vanuit het gepromote individualisme, waar we onze ellende ook aan te danken hebben voor een groot deel, zodat de mens niks meer voor een ander over heeft en totaal vergeten heeft dat niemand voor zichzelf leeft en dat niemand voor zichzelf sterft. En wat er verder allemaal nog gebeuren gaat, ik weet het niet. Maar één ding is zeker, één ding wordt door die droom van Nebukadnezar duidelijk gemaakt. En dat zegt de Heer op andere plaatsen in zijn woord ook. Het eind is in zicht. Er komt een eind aan. Er komt een eind aan de wreedheden van de goddelozen. Er komt een eind aan de macht van de goddelozen. Er komt een eind aan de rijken van deze wereld. Er komt een eind aan alle geweld en aan alle misdaad en criminaliteit. Er komt een eind aan, gemeente. Straks zijn alle koninkrijken der wereld van onze God en van zijn Christus. De steen wordt tot een grote berg. Heb u daar nou troost aan? Om daar nou echt troost aan te hebben, moet je bij hem horen. Moet je een van zijn onderdanen zijn. En dan moet ik eigenlijk zeggen, moet je een van zijn onderdanen geworden zijn. Want van nature horen we daar niet bij. Van nature zitten we ergens in dat beeld van Nebukadnezar. Bezield met diezelfde geest. Laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. Dat is toch onze mentaliteit, ook ongehoorzaamheid. En als God zegt, bekeert u, dan doen we het niet. En als God zegt, gelooft het evangelie, dan doen we het niet. Met een argument zus of met een argument zo. Met een vroom argument of met een goddeloos argument, maar we doen het niet. We willen hem niet. Hem niet. Er moet dus echt wat met de mens gebeuren. Wil die bij hem, bij die koning gaan horen. Moet een echte verandering plaatsvinden van binnen en naar buiten toe. Zoals bij die mensen waar ik er zo pas een van tekende. Die ging acht geven. Wat er allemaal voor die tijd in het leven al gebeurd was. Voorbereidend werk zou je dat kunnen noemen. Laat dat maar even voor wat het is. Maar er kwam een moment dat de Heere haar hart opende. En dat ze acht nam. En dat ze het ging geloven. Echt. Geloven. En als een mens echt gaat geloven, dan wordt het anders. Als een mens echt gaat geloven dat God God is. En dat hij zijn schepsel is. En dat hij zijn leven aan die schepper onttrokken heeft. En dat hij zondaar geworden is. En verloren ligt. Dan wordt het anders. Als een mens echt gaat geloven dat je nergens redding kunt vinden voor je verloren bestaan. Dan alleen in die door God gegeven zaligmaker Jezus Christus. Als je dat echt gaat geloven dat er geen andere naam onder de hemel gegeven is dan zijn naam. Dan wordt het anders in je verhouding tegenover God, tegenover zijn woord, tegenover zijn Christus, tegenover zijn wet. Die verandering van binnen, gemeente. Waardoor we uit Babel, uit Griekenland, uit Rome, of waar vandaan dan ook, uit de wereld gehaald worden om onderdaan te worden van deze koning. Hoe gaan we nou bij hem behoren? Waar wordt dat rijk op gebouwd? Wat gebeurt er voordat die berg een grote berg wordt? Er moet eerst een hoop verdwijnen. Verdwijnen. De Heere kan niet aanknopen bij wat wij al gedaan hebben om op die manier zijn rijk te hechten aan ons beginnend werk. Wat er was, dat moet weg. Helemaal weg. Helemaal weg. Als kaf voor de dorstvloer in de zomer. Weg. En zo moet het rijk, als God het in ons leven gaat vestigen, ook opruiming houden. Er moet wat afgebroken worden. Onze goddeloosheid, onze zonde, onze liefde tot de zonde. Onze verbondenheid aan de zonde, ons doende wil des geestes en der gedachten. En misschien dat we in momenten van vroomheid of een soort vroomheid wel wat aan het opbouwen zijn geweest. En dat we hier en daar al dachten dat we een eindje op weg waren. En dat we met onze vroomheid en met onze godsdienst wat hadden bereikt. En dan zegt de Heer, dat moet ook weg. Wat uit stof is, neemt een eind. Wat van de mens is, dat moet weg. Elk der vorsten zal zich buigen. En zal er van Nebukadnezar nou echt nog wat terechtkomen? En het is te vrezen dat er nooit wat van hem terechtgekomen is. Ondanks allerlei getuigenissen, en daar moet het ook nog een keer over gaan in de prediking. Zal er van Nebukadnezar of van wie dan ook echt nog wat terechtkomen, dan zal hij toch eerst eens moeten buigen. Bukken voor de hoge God. Capituleren. Behouden worden is altijd in de weg van het verliezen. Dat is echt waar. Behouden worden is altijd in de weg van het verliezen. De Heer Jezus zei het ook. Die zijn leven zal verliezen om mij en om het evangelie wil, die zal het behouden. Zalig worden is ook je ongelijk erkennen tegenover God. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Ik ben vanwege al mijn zonden die mij schonden vol van moeite en verdriet. Ons gewonnen geven. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En God om genade bidden. O God, wees mij de zondaar genadig. En als zelfverloochene. Hebben we dat ervoor over, gemeente? Ik zei al, wil je bij die koning horen, dan moet je die weg gaan. En bij die koning horen is de enige weg der ontkoming. Bij die koning behoren en vertroost zijn met deze woorden, dat dat rijk een eeuwig rijk zal zijn. En dat dat aan geen koninkrijk op aarde zal worden overgelaten. Maar dat de Heere dat in zijn eigen handen houdt en dat hij het voltooit. En dat dat een rijk is dat echt geen einde zal hebben. En dat een rijk van vrede en vreugde en zaligheid zal zijn. Om daar straks in te zijn, moet je er nu al in komen. En dan langs deze weg. Gaan we die weg niet, omdat we er toch innerlijk bezwaren tegen blijven houden en er ons niet voor over hebben. Ja, dan denk ik toch maar weer aan die tweede psalm, dat woord over die pottenbakkersvaten. Of dat woord van de Heer Jezus zelf. Als die het ook over die koning heeft in een van zijn gelijkenissen. Die als die koning tot zijn koninkrijk zal gekomen zijn. Dan ook gaat afrekenen met al degenen die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn. En dat is de enige zonde die van die mensen genoemd wordt. Er staan hierbij dat dat goddelozen waren. En dat dat, ik weet niet wat voor hoereerders waren. Of dieven of gierigaards of moordenaars of wat dan ook. De enige zonde die van die tegenstanders genoemd worden is dat ze niet hebben gewild dat hij het in hun leven te zeggen had als koning. En hij gaat met ze afrekenen en hij zegt: breng ze hier. Breng ze hier. Ze hebben mij niet gewild. Terwijl ik ze wel nodigde. Terwijl ik mijn genade wel aan hen verkondigde. Terwijl ik de deur der genade voor hen wel opengesteld heb. Terwijl ik gezegd heb dat het mijn lust was dat alle die geroepen waren toch kwamen. En ze hebben nee gezegd en ze zijn nee blijven zeggen: breng ze hier. Sla ze voor mijn voeten dood. Een van tweeën, gemeente, waar hoor je nou bij? Bij die rijken van deze wereld? Met al hun luister, goud. Nou ja, een beetje minder zilver, dat is ook nog mooi. Met al die luister en al die pracht en al dat indrukwekkende, hoor je daarbij? Is dat je heil? Is dat je zaligheid? Steun je daarop? Heb je daar vermaak in? Of hoor je bij die steen, onbetekenend, nee, die de hele wereld vervult. Die steen, Christus, de zaligmaker. Amen.